Goedemorgen en hartelijk welkom in de eredienst vanochtend. Zoals ons gezing het, welzalig wie die recht betracht en dankbaar op Gods woorden acht. Dit is wat ons vandaag wil doen in die eredienst. Ons wil luisteren naar Gods stem en ons wil daarop achten en daardoor groeien en nader aan hem groeien. Mag dit voor allemaal tot zien wees. En also, welcome to our guest this morning. Welcome back. Voordat ons begin, is daar drie afkondigings. Vandaag is die eerste collecte bestemd voor die kerk en die tweede collecte voor zending. Met blijdschap maakt de kerkraad bekend dat de dochter geboren is in die gezin van broeder en zuster Freddy en Henriette van Lid. Hulle noem haar Mila. En die kerkraad met de jakens vergader als die Heer wil dinsdagavond. Laat ons nou ons aandacht op de Heer richt en ons harten tot God verhef. Laat ons samen gaan staan. Ons hulp is in die naam van de Heer wat hemel en aarde gemaakt heeft. God groet ons genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen zingen, Psalm 25 vers 1 en 2. Ons hef ons handen op naar God. Dit betekent dat ons om ons vertrouwen geeft en hij maakt ons harten oop. Dat hij ons zijn pad leert en die wil geeft om met hem te wandelen. Psalm 25.
Maar ik enkel met u smaakt,
Laat ons nou samen luisteren naar Godse wil en ons kan daarbij in gedachten houden dat Jezus die wet zoals volg opgesomd heeft. Toen hij vraag gekregen wat die groot gebod in die wet is, heeft hij gezegd, dat is eindelijk twee. Jij moet die Heere jouw God lief hebben met jouw hele hart en met jouw hele ziel en met jouw hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jij moet jouw naaste lief hebben zoals jezelf. Aan hierdie twee geboden hangt die hele wet en die profeten. Kom ons luisteren dan met daar die perspectief naar die 10 geboden, zoals wat ons dit hoor in Deuteronomium 5. So we listen to the law of God now, keeping in mind that the love for God and the love for our neighbor is the fulfillment of the law. Moses verwijst daar naar die verbondsluiting bij Sinaï, die Heere, onze God, het bij Horeb met ons een verbond gesluit. Met ons vaders, het Yahweh hier die verbond niet gesluit, maar met onszelf, ons wat hier vandaag allemaal in die leven is. Van aangezicht tot aangezicht, het Yahweh op die berg uit die vuur met jullie gesprek. Ik had in die tijd tussen die Heere en jullie gestaan, om aan jullie die woord van die Heere bekend te maken. Want jullie was bevrees voor die vuur en het niet op die berg geklim nie. En hij het gezegd, ik is Yahweh. Jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis, uitgeleid. Jij mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boer in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat boer in die waters onder die aarde is. Nie. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen. Want ik, Yahweh jouw God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij geboden lief, wat mij liefheeft en mij geboden onderhoudt. Vers 11. Jij mag die naam van de Heer jouw God niet ijdelijk gebruiken. Nie. Want Yahweh zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Nie. Onderhoud die Sabbatdag dat je dit heilig, zoals de Heer jouw God jou beveel het. 6 dagen moet je arbeiden en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van Yahweh jouw God. Dan mag je geen werk doen, nie, jij of jouw zoon of jouw dochter, of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw os of jouw ezel of enige dier van jou, of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is, nie, zodat jouw dienstknecht en jouw dienstmaagd kan rust, zoals jij. En je moet daaraan denken dat jij in Egypteland een slaaf was en dat Yahweh jouw God jou daarvan aan uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het Yahweh jouw God jou beviel om die Sabbatdag te houden. Eer jouw vader en jouw moeder, dat zoals die Heere jouw God jou beviel het, dat jou daar verleng mag worden en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan, nie. Je mag niet echt breek nie. En je mag niet stil nie. Je mag geen valse getuigenis tegen jou naaste spreek nie. En je mag niet jou naaste zijn vrouw begeer nie. Je mag niet naar jou naaste zijn huis hunken nie. Of zijn landerijen, of zijn dienstknecht, of zijn dienstmaagd. Zijn os, of zijn ezel, of iets wat van jou naaste is nie. Dat is nou in antwoord daarop. De Heere vraagt dat hij ons zonde zal vergeven en ons doen dit met die woorden van Psalm 25, vers 3. Thank you. Ons mag nou die genade van God hoor. Ek lees dit uit 1 Petrus 1 vanaf vers 17. En as julle hom, wat nie volgens die uiterlik oordeel nie, maar ooreenkomstig elkeen se optrede, wel as vader aanroep, tree dan met ontzag op in die tyd van julle vreemdelingskap. Julle weet toch, dat julle nie met iets vergankliks, soos silver of goud, losgekoop is uit julle sinloose leefwijse, wat die julle voorvaders aan julle oorgelever is nie, maar dat julle losgekoop is met die kostbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder lichaamsgebrek. Hy is wel vooraf geken, voor die grondlegging van die wêreld. Hy is echter eers in hierdie eindtyd geopenbaar, terwille van julle wat deur hom glo. Wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en heerlikheid aan hom gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Laat ons nou saam bid. Vader in die hemel, ons kom met dankbaarheid in ons harte na u toe. Ons buig ons voor u neer in aanbidding, want u is groot. U naam is hoog verhewe hier op aarde en in die hemel. En in die hemel word het op een volmaakte manier geprys, maar hier op aarde is het meeste van die tyd maar stil. En daarom wil ons saam met alle ander gelowiges ons stem verhef en u naam prys. Ons wil uw naam aanroep as die enigste naam wat u gegee het om gered te word, om redding en hulp te kry. En ons dank u, Heere, dat u uw naam bekend gemaakt het en dat ons u mag ken en dat ons tot u mag bid. Ons dank u voor uw genade en ons dank u dat u dit steeds maar weer voor ons herhaal. Iets wat ons 10 of 20 jaar gelede gehoor het, die waarhede waarmee ons groot geword het, of iets wat nog nuut is vir ons, as ons nog nie so lank in die kerk is nie. Dit is die waarheid wat u eeuwenlang verkondig het oor uself, dat u een God is wat genadig is, wat trouw is aan uw beloftes, en wat die sonde aan uw eie seun gestraf het, zodat u sondaars kon red. Heer, ons wil u hartelijk dank voor uw genade. Ook vandag weer, aan die einde van die vorige week en die begin van die nieuwe week, ons wil u dank dat ons altijd naar uw troon kan kom om vergeving te ontvang. En ons wil dit ook nou weer doen. Ons het dit gesing en ons skuld belei en ons vraag dat u al ons sondes ons sal vergewe. Ook gesamenlik as gemeente, die dinge wat ons nagelaat het, die dinge wat ons verkeerd gedoen het, die tekort in ons liefde en aandag vir u. Heere, vergeef dit, vanweer die bloed van uw eie seun, Jesus Christus. Ons bid ook dat u ons sal vervul met uw Heilige Gees, zodat ons met liefde op u pad sal stap. En dat ons ons met liefde aan u toewy. En Heere, ons wil dit vandag specifiek doen deur naar uw stem te luister, hier in die eredienst. Ons bid dat u die prediking sal sien, die lees van uw woord, die uitleg van uw woord. En ons bid dat u ons daarbij sal help om dit te preek, dit bekend te maak en om dit te hoor en dit ons eie te maak. Sien ons onder die bediening van uw woord en wil u ons daardoor laat groei en laat toeneem in genade en liefde. Heer, ons bid dat u so ons eredienst sal sien, ook vir die mense wat inluister en nie kan wees nie, wil u ook hulle sien en opbou in die geloof. Ons dank u en ons bid dit alles in die naam van Christus, ons Heer. Amen. Ons het in ons lesing van Exodus by hoofdstuk 32 uitgekom. Ek sla nou voorlopig paar hoofdstukke oor, want in hoofdstuk 32 gaan die geskiedenis weer aan. Hoofdstuk 31 vers 18 is een type van opsomming, die afsluiting van die wette en die instructies wat Mozes van God gekry het, boe op die berg. En dan kom ons nou onder by die berg weer uit waar die volk wacht vir die terugkeer van Mozes. So we're now going to read Exodus 32, which is the next chapter that tells us how the history of Israel and Yahweh continues. And this is after the previous chapters, 25 to 31, about the instructions that God gave to Moses on the Mount Sinai. So vers 18 sê dan, en hy het aan Moses, toe hy geëindig het om met hom te spreek op die berg Sinai, die twee tafels van die getuigenis gegee, tafels van klip beskrywe met die vinger van God. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, hy was 40 dae daar, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek. Want hierdie Moses, die man wat ons uit Egypte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En Aaron sê vir hulle, ruk die gouden ringe af wat aan die oren van julle vrouwen, julle seuns en julle dochters is en bring dit vir my. Toe het die hele volk die gouden ringe afgeruk wat aan hulle oren was en dit na Aaron gebring. En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die beitel bewerk en daar een gegoten kalf van gemaakt. Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israël, wat jou uit Egypte land laat optrek het. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor een altaar gebouw. En Aaron het uitgeroep en gesê, morgen is daar een feest tot eer van die Heere. En hulle die ander dag vroeg klaargemaak en brandoffers geoffer en dankoffers aangebring. Daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink en hulle het opgestaan om te speel. Toe sê Yahweh vir Moses, gaan heen, klim af. Want jou volk, wat jy uit Egypte land laat optrek het, het verderflik gehandel. Vers 8. En hulle het gauw van die weg afgewijk, en wat ek hulle beveel het, hulle het vir hulle gegote kalf gemaakt en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer en gesê, dit is jou goede, o Israël, wat jou uit Egypte land laat optrek het. Verder het Yahweh vir Moses gesê, ek het hierdie volk gesien, en kyk, dit is een hardnekkige volk. Laat my dan nou begaan, dat my toorn teen hulle ontvlam, en ek hulle verteer. Dan sal ek jou tot een groot nasie maak. Maar Moses het die Heere, sy God, om genade gesmeek, en gesê, waarom, o Heere, sou u toorn ontvlam teen uw volk, wat u met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgeleid het? Waarom zou die Egyptenaar spreek en sê, in kwaadwilligheid het hy hulle uitgeleid om hulle in die bergen om te breng en hulle van die aardbodem af te vernietig? Wend u af van die gloed van die toorn en laat het u berouw oor die onheil van uw volk. Gedenk aan Abraham, Isaac en Israël, uw knechten, vir wie u by uzelf gesweer het en aan wie u gesê het, ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterren van die hemel. En hier die hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir eeuwig kan beerwe. Vers 14. Toe het dit Yahweh berouw, oor die onheil wat hy gesê het, dat hy sy volk sou aandoen. En Moses het omgedraai, van die berg afgeklim, en met die twee tafels van die getuienis in sy hand, tafels wat op al twee kanten beskrywe was. Hulle was op die een en op die ander kant beskrywe. En die tafels was die werk van God. Die skrif was ook die skrif van God in die tafels gegraveer. En toe Jozua die stem van die volk hoor, hoe hulle juig, sê hy aan Moses, daar is oorlogsgeraas in die laar. Maar hy antwoord, dit is nie die geluid van die wat sing van oorwinning nie. Dit is ook nie die geluid van die wat sing van neerlaag nie. Ek hoor die geluid van beurtgesang. En toe hy nabij die laar kom en die kalf en koordanse sien, het die toorn van Moses ontvlam en het die tafels uit sy handen gegooi en hulle onder aan die berg verbrysel. En hy het die kalf geneem, wat hulle gemaakt het, en dit in die vuur verbrand en het fijn gemaal. Toe het hy dit op die water gestrooi en die kinders van Israël dit laat drink. 21. En Moses het vir Aaron gesê, wat het hierdie volk jou gedoen, dat jy so'n groot sonde oor hulle gebring het? Toe antwoord Aaron, Laat die toorn van my Heer nie ontvlam nie. U self ken die volk, dat hulle deur en deur sleg is. Hulle het dan aan my gesê, maak vir ons gode wat voor ons uittrek. Want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipteland had optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Daarop het ek hulle geantwoord, wie goud het, laat die dit afruk. En hulle het maar aan my gegee, en ek het dit in die vuur gegooi, en hierdie kalf het daar uitgekom. Toe Moses sien dat die volk bandeloos was, want Aaron het hulle bandeloos laat word tot leedvermaak onder hulle teestanders, het Moses in die poort van die laar gaan staan en gesê, wie vir die Heere is, kom na my toe. Toe het al die seuns van Levi by hom versamel. En hy het vir hulle gesê, so spreek Yahweh, die God van Israel, laat elkeen sy swaard aangord aan sy heup, gaan heen en weer van poort tot poort in die laar, en laat elkeen sy broer en elkeen sy vriend en elkeen sy naaste doodmaak. En die seuns van Levi het gehandel volgens die woord van Moses, en dat het van die volk op die dag omtrent 3000 man geval. Toe het Moses gesê, vul vandag julle hand om te offer aan die Heere, want elkeen is teen sy seun en teen sy broer, sodat hy vandag een seun oor julle kan gee. En die volgende dag het Moses aan die volk gesê, julle het een groot sonde begaan, maar nou sal ek na die Heere opklim, miskien kan ek vir julle sonde versoening doen. En Moses het na die Heere teruggegaan en gesê, ach, hierdie volk het een groot sonde begaan en vir hulle gouden gode gemaakt. Nou dan, as u toch maar hulle sonde wou vergewe, en so nie, delg my dan maar uit uw boek wat u geskryf het. Toe het Yahweh Moses geantwoord, wie teen my gesondig het, die sal ek uitdelg uit my boek. Maar ga nou en lei die volk waarin ek jou gesê het, kijk, my engel sal voor jou uitgaan, maar die dag as ek besoeking doen, dan sal ek hulle sonde oor hulle besoek. So het die Heere dan die volk getref, omdat hulle die kalf gemaakt het, wat Aaron vervaardig het. Vervolgens wil ek een gedeelte lees uit Kolossense 1, vers 13 tot 23. En ons kan hier die contrast zien tussen die gouden kalf en Jezus. Colossians 1 vers 13. Hij wat ons verlos het uit die macht van die duisternis en oorgebreng het in die koninkrijk van sy geliefde Seun, en wie ons die verlossing het door sy bloed, namelijk die vergifnis van die sondes. Hij is die beeld van die onzienlijke God, die eerstgeborene van die hele schepping. Want in hom is alle dingen geschapen wat in die hemelen en op die aarde is, wat zienlijk en onzienlijk is, troone, zowel als heerskapijen en overheden en machten, alle dingen is door hom en tot hom geschapen. En hij is voor alle dingen en in hom hou alle dingen stand. En hij is die hoofd van die lichaam, namelijk die gemeente. Hij wat die begin is, die eerstgeborene uit die doden, zodat hij in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaagd dat in hom die ganse volheid zou woon, en dat hij door hom alles met homself zou verzoen, nadat hij vrede gemaakt het door die bloed van zijn kruis. Ik zeg door hom, die dingen op die aarde, zowel als die dingen in de hemelen. Ook julle, wat vroeger vervreemd was en vijandig gezind door die boze werken, het hij nou verzoen in die lichaam van zijn vlees door die dood, om julle heilig en zonder gebrek en onberispelijk voor hom te stellen. Als jullie tenminste gegrond en vast blij in die geloof, en jullie niet laat afbrengen van die hoop van die evangelie niet, wat jullie gehoord het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder de hemel, waarvan ik Paulus een dienaar geworden het. Laat ons nou Psalm 106 zingen, vers 8, 9 en 20. Dit is de enigste psalm omtrent wat die gouden kalf noem. Die gouden kalf wordt gemaakt, maar Moses het in die bres voor hulle gaan staan. En vers 20 is een loflied op God en zijn genade. Psalm 106. So let's listen to the gospel that we find in Exodus 32. Laat ons samen luisteren naar die evangelie wat ons in Exodus 32 hoort en ook in Colossense 1. En daarna zing ons dan Psalm 81 vers 10 tot 12. Daar mag geen afgode onder julle wees nie. En dat is een duidelijke belijdenis. Ek is God en Heer, ek het julle bevry. En dan die aansporing, open jouw mond, vraag van God vrijmoedig wat je nodig hebt op grond van die verbond. Dus Psalm 81 is die manier waarop ons God moet aanspreken en hem moet vertrouwen. Laat ons dit zingen na die preek. In die preek focus ik op die eerste gedeelte van die hoofdstuk. En die tweede gedeelte, die middelaarschap van Mozes en Gods reactie, wil ik in een volgende preek behandelen. En samen met hierdie preek, samen met hierdie gedeelte, vers 7 tot 14, concentreren ons dan ook op die laatste gedeelte van Colossense 1, wat ons gelezen het. Vers 7 tot 14 dus. Toen zei de Heere van Mozes, ga hierin, klim af, want jouw volk wat jij uit Egypteland laat optrekken, het verderfelijk gehandel. En hulle het gauw van die weg afgewijkt, wat ek hulle beviel het. Hulle het voor hulle een gegoote kalf gemaakt en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer. En gesê, dit is jouw goede, o Israël, wat jou uit Egypteland laat optrekken. Verder het die Heere van Mozes gesê, ek het hier die volk gezien en kijk, dit is een hardnekkige volk. Laat mij dan begaan. Laat mij nou begaan, dat mij toon teen hulle ontvlam en ek hulle verteer, dan zal ik jou tot een groot natie maken. Maar Mozes het die Heere sy God om genade gesmeek en gesê, waarom, o Heere, zou u toon ontvlam teen uw volk, wat u met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgeleid het? Waarom zou die Egyptenaar spreken en sê in kwaadwilligheid het hy hulle uitgeleid om hulle in die bergen om te brengen en hulle van die aardbodem af te vernietigen? Wend u af van die gloed van uw toorn en laat het u berouw over die onheil van uw volk. Gedenk aan Abraham, Isaac en Israël, uw knechten, voor wie u bij uzelf gesweerd hebt, aan wie u gezegd hebt, ik zal hun nageslag vermenigvuldig, zoals die sterren van de hemel, en hier die hele land waarvan ik gesprek heb, zal ik aan jullie nageslag geven, dat hulle dit voor eeuwig kan beërven. Toen het die Heere berouw over die onheil wat hij gezegd had dat hij zijn volk zou aandoen. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus. Ik denk hier die verhaal is baie bekend bij kinders in die zondagschool. En ik kan net gedenken, als jij dit als een kind leest, zou jij dit ooit waag om God met een bees te vergelijken? Heb je al een bees gehoord en gezien? Dat is net zo geluid, moe. Hij vreet gras, hij herkauw. Hij produceert melk, of zij eindelijk. En als hulle in die pad is, dan is het moeilijk om hulle weg te stoot. Hulle kan partijke ook nogal koppig wees. Zou je dit waag om God met een beest te vergelijken? Dit is toch een belediging voor God. God heeft Israël gered. Hij heeft hulle uit die slavernij in Egypte bevrijd. Hij is die levende God. Hij is machtig. Hij is koning. Hij is goed en hij heeft ons lief. Hoe kan je God vergelijken of zelfs dus vervangen door die afbeelding van een dier? En toch is dit gebeurd in die verhaal wat ons vandaag gelezen heeft. Israël was zo dom en koppig zoals een bees, toen hulle God als een kalf vereerd. Dit is wel die dieptepunt van die geschiedenis van Israël. En ons leert daaruit over God en voor onszelf. Die thema voor die preek is God is aanwezig. Kan ons onzichtbaar maken. Die eerste gedeelte, mensen pas God aan bij hun klein ideeën. Die tweede gedeelte, is dit een gevaar voor ons? En die derde, God het reeds voorzien. Dus God is aanwezig, kan ons onzichtbaar maken. Die eerste gedeelte, mensen pas God aan bij hun klein ideeën. So the question that we ask at the beginning of this sermon is that would you dare to compare God to an animal or to even worship him in the form of an animal? It's very disrespectful and it's insulting. And yet Israel did that. They made a statue of a cow and they said, this is our God. So let's listen to the gospel as we hear it in this chapter. Can we make God visible? How is he present? The first part, people adapt God to their tiny human ideas. Hoofdstuk 32 is dus eindelijk die vervolg op hoofdstuk 24. Die geschiedenis wordt verteld tot op hoofdstuk 24. En dan is daar 25 tot 31 die instructies. Onder andere voor die bouw van die tabernakel, wat God voor Mozes geeft terwijl hij op die berg is. En aan die einde gaan die verhaal dan weer verder, wordt die geschiedenis verder verteld. God geeft voor Mozes die kliptafels met die 10 gebooien. En nou lees ons die vervolg. En je hoort dan, eindelijk schuift die camera zo en dan hoor je wat, of zien jij... wat gebeurt aan die voet van die berg, terwijl Mozes daar boe is bij God, al die 40 dagen lang. En aan die einde van die 40 dagen, gebeurt daar dus iets wat bijschokkend is. Toen die volk zien dat Mozes vertoef om van die berg af te komen, het hulle rondom Aaron versamel en voor hem gezegd, kom maak van ons godden, wat voor ons uittrekt. Want hier die Mozes, die man wat ons uit Egypte laat optrekken, het, ons weet niet wat van hem geworden is. Rarig? Oké, om 4 of 5 weken voor iemand te wachten, om terug te komen, dit kan lang voelen. Ja, inderdaad. Maar denk net een beetje terug. Hij was decades lang, dalk zelfs meer dan 100 jaar, in slavernij geweest. Mozes had hulle bevrijd. En daarna had hulle 3 maanden door die woestijn getrek. Vervolgens is hulle bij die berg Sinaï. Hulle weet waar Mozes is, en nou raken hulle ongeduldig. Hoe nou? Die volk het niet geweet hoe lang op die berg zou wees nie, maar hij het reëlings gemaakt voor die leiding van die volk terwijl hij op die berg was. Hoofdstuk 24 vers 14, toen zei hij aan die oudstes, voordat hij op die berg van God geklimmet, wacht hier voor ons tot ons naar jullie terugkomt. Nou, dat is duidelijk. Hulle het ook geweet dat Mozes namens hulle op die berg was. God het een verbond daarbij Sinaï gesluit met zijn volk. En daarna het Mozes als hulle vertegenwoordiger die berg beklim om God te ontmoeten. Om instructies voor die eerste verbond te ontvangen. God het gesê, vers 12 in hoofdstuk 24, klim op die berg naar mij toe en vertoef daar. Dat ik jou die kliptafels kan geven en die wet en gebooien wat ik geschreven heb om hulle te onderricht. En toen ontvang hij die kliptafels met die 10 gebooien en die instructies voor die bouw van die tabernakel. Dit alles was deel van die verbondsluiting. Hulle is eindelijk nog bezig met die verbondsluiting. En in diezelfde ceremonie het hulle beloven, ons zal alles wat God beveel het doen en gehoorzaam wees. Maar nou raken hulle ongeduldig, verloor vertrouwen in Mozes en gee opdracht voor Aaron, kom maak voor ons goden wat voor ons uittrek. Hulle het Mozes al meer dan 1 maand niet gezien, nie. Hulle kan Yahweh niet zien, nie. Maar hulle wil God zichtbaar en grijpbaar maken. Maar God het hulle zoveel bewijzen van zijn goedheid en zij aanwezigheid gegeven. Die redding. Gods aanwezigheid in een wolk. Zijn leiding door Mozes in die woestijn. Die verbondsluiting met die rook en vuur en aardbeving. Alles het gewijs dat God werkelijk aanwezig was. En machtig was. En God was zelfs daar die 40 dagen bezig om Mozes instructies te geven voor die bouw van die tabernakel. Nog een teken van Gods aanwezigheid. Nou, hulle bevel om een beeld te maak. Wijs dat hulle alles vergeet het. Wegdruk het. Hulle wil self in beheer wees. Hulle wil iets tastbaars in handen hee. Net soos die ander volken. Net soos Egypte, waar hulle so lang geblei het. Eeuwenlang. En waar God altijd sichtbaar was in die gedaantes van dieren en mensen met dierenkoppen. Nou, ons weet, nadat ons hoofdstuk 14 tot 18 gelees het, dat die hart van die volk voortdurend tegen Mooses en tegen die Here gekeer was. Mooses' leierskap was die afgelopen maanden ook bevraagteken. En weer weier hulle nou om Mooses' leiding te aanvaar. Hier die Mooses, die man wat ons uit Egypte laat optrek het, ons weet nie wat om van hom geword het nie. Hulle praat neerbuigend oor hom. Alsof hy niks vir hulle beteken. En alsof Mooses hulle gelos het. Maar Mooses het gewys dat hy betrouwbaar was en dat Yahweh betrouwbaar was. En hy het gevare getrotseer om hulle uit Egypte te lei. God het ook vanuit die wolk met hom gepraat, zodat hulle Mooses zou vertrouwen en zijn leiding zou volgen. Dit was die doel in Exodus 19 vers 9. Maar dit is alles niet genoeg nie. Hulle wil een sichtbare leier hee wat voor hulle uitgaan. Vandaag. Hulle wil nie wacht nie. We just summarize for a moment. The story that we're hearing here, that we're reading here, is started in chapter 24 and continues here. Moses came down, was on the mountain to receive instructions. And in the meantime, the people of Israel get restless, get disappointed, and they want a God that is visible. The people command Aaron to make them a God to go in front of them, because they say they don't know what happened to Moses. So in that ingratitude and lack of patience, we see that they are ungrateful toward God and toward Moses. And they demand that Aaron makes something that they can see, that they can hold on to. But God has given them so many reasons, so many proofs of his presence and his goodness. Nou, die begeerte om een zichtbare leier en een zichtbare God te hebben, is sterker als die angst wat hulle gevoel het tijdens die oorweldigende ontmoeting met God in hoofdstuk 19. Die vuur, die rook, die aardbeving, dit het vinnig uit hulle geheer verdwijn. En steeds was Gods machtige aanwezigheid zichtbaar in die vuur op die top van die berg, waar Mooses thans is. Maar hulle hart is hard en ongevoelig voor Godse genade en grootheid. Hulle eis van Aaron dat hij voor hulle een zichtbare God maakt. Kom, maak voor ons goede wat voor ons uittrek. En als hij dan die godsbeeld gemaakt heeft, roep hulle uit, dit is jouw goede, o Israël, wat jou uit Egypte land laat optrekken. En in Hebreeuws is die woord altijd meervoud. Mensen kan denken van gaan we nou nieuwe goden maken, maar dit is eigenlijk beter om dit met God enkelvoud te vertalen. Het lijkt niet alsof hulle nieuwe goden zoekt, nie, maar hulle wil Yahweh zichtbaar maken. Nou, hoe kom wil hulle Yahweh zichtbaar maken door een kalf te maken? Israël heeft 5 eeuwen in Egypte gewoond en die Egyptische goden gezien. Daar die goden was afgebeeld als mensen met dierenkoppen of als dieren, een leeuw, een slang, een bobbejaan, beesten. En die beest, die kalf, is een symbool van kracht. En dat hulle een kalf maakt, wijst dus tezelfde tijd hoe sterk hulle harten nog steeds aan Egypte hangen en vol is daarvan. Dat is mensen wat zeiden, het was eenvoudiger om Israël uit Egypte te verwijderen, hulle daaruit te nemen, als om Egypte uit hulle harten te verwijderen. Wanneer Israël ontevreden is, ongeduldig, niet bereid om God te vertrouwen, gaan ze terug naar die vertrouwde plek van slavernij. Nou, hulle wil dus God zichtbaar en grijpbaar maken. En God heeft specifiek die eerste en tweede gebod voor hulle gegee, Exodus 20 vers 2 tot 6. En dit nog herhaal ook, diezelfde hoofdstuk, vers 22 tot 24. Hij zei daar, jullie het nou zelf ervaren dat ik uit die hemel met jullie kom praten. Jullie mag niet goden uit zilver maken om mijn plek in te nemen. Nie. Jullie mag ook niet voor jullie goden uit goud maken. Nie. Letterlijk. God heeft geweet wat in die hart van zijn volk leef. En hulle duidelijke gebooie gegee. Maar hulle verwerp al die instructies wat God gegee het, hoe hulle moet vereer. Hulle bedenk hulle eie religie en breng offers aan die stierkalf. Hulle buig daarvoor neer, aanbid het, en gee die eer wat alleen aan God toekom vir een dier. Aan een afbeelding van een geskapen ding. Dit is een dooie ding. Dit is opstand tegen God. Hulle verbreek die verbond. En omdat hulle niet tevreden is met God nie, omdat hulle harte niet vervul is met dankbaarheid en bewondering vir die Here nie, gee hulle die eer wat hulle aan hom moet bewys vir het dooie afgodsbeeld. Enige afbeelding om God zichtbaar te maken en te beheer, te manipuleer, om te gebruiken voor je eigen doeleindes, maak God kleiner. Die bul mag dan een teken van kracht wees, maar Gods macht is oneindig veel groter als die van een bul. En een bul wijst niks van Gods goedheid, zijn genade en wijsheid niet. God heeft met Abraham gesprek, om uitgekies en een verbond met hem gesluit. Hij is trouw aan zijn verbond. Een kalf heeft geen vermoeien om te communiceren, om verbonden te sluiten, om zondaars lief te hebben en te bevrijden. Dit is een belediging. Om Gods grootheid en heerlijkheid te ontkennen en hom in die vorm van een schepsel uit te drukken. So they chose a bull calf because the Egyptian gods were often pictures of animals or humans with an animal head. So they took what they knew from Egypt. They actually went back to Egypt in their search for a visible God that they could control. And by making a statue of God, they broke the covenant that just started. They promised to obey God, but they quickly disobey him. He had specifically forbidden them to make a statue of him to take his place. Images make God smaller than he is. They can never capture God's greatness, his grace, his holiness, his glory, his love. It is an insult. And so this brings us to the second part. Is this a danger for us? Is dit een gevaar voor ons? Broers en zusters, ik denk, ik is niet die enigste persoon hier nie wat denkt van, ja, ik heb nog nooit een BS gekoop of een afbeelding van een BS gemaakt, dit in ons achtertuin geplaatst en voor ons kinders gezegd, hier die BS, help ons bij alles. Ons zal niet elke dag ons gebeden voor het dier gaan zingen, nie. Lofliederen voor het BS gaan zingen en heel dag over ons BS praat wat sterker is als enig iemand anders en wat ons helpt niet. Ik denk niemand van ons zal in die verleiding komen om een kalf te koop of een afbeelding daarvan te maken en dit te vereren. En ons kan dus hier die hoofdstuk lees en dan denk ik, ach ja, daar die achterlijke Israëlieten, hulle was dom, hulle het een beeld van God gemaakt. Nee, ons doen het niet. Ons is modern, ons is baie meer gesofisticeerd als Israël. Maar als ons zo zou denken, dan kan ons zomaar die les van hier die hoofdstuk voorbij kijken. Volgende week zal ons lees en luister naar Mozes' pleidooi voor die volk en Gods vergeving. En vandaag kijk ons net naar hier die eerste gedeelte, wat een les die Heere voor ons geeft. Volgens Paulus is daar een les. In 1 Korintiërs 10 maak hij een rechtstreekse verbinding tussen Israël en ons. 1 Korintiërs 10 vers 6, en hier die dingen was voorbeelden voor ons, dat ons niet begeerig moet wees naar slechte dingen zoals hulle begeerig was niet. En wees ook niet afgoede dienaars, zoals sommige van hulle was niet. Zoals geschreven is, die volk het gaan zitten om te eten en te drinken en het opgestaan om te spelen. Dat is precies aanhaling uit hier die hoofdstuk. Dan noem hij nog een paar voorbeelden uit die latere geschiedenis in die woestijn. En dan zei hij, vers 11, maar al die dingen uit hulle oorgekomen als voorbeelden en is opgeschreven als een waarschuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuwen gekomen is. Daarom wie meent dat hij staan, moet oppas dat hij niet valt. Nie. Kom, ons begin met die laatste vers. Dit moet ons mooi laten denken. Laat ons toch niet denken dat ons niet in die zonde kan vallen. Nie. Dan meen ons dat ons staan. Maar dan valt ons. En Paulus noemt twee dingen. Ons moet niet, zoals Israël, begeerig wees naar slechte dingen niet. En ons moet niet afgoede dienaars wees zoals hulle niet. Die te eet, te drinken, te speel. En daar die spel was seksuele losbandigheid. Die eigenwillige godsdienst, het eigen beeld gemaakt van God, het tot totale losbandigheid geleid. Hun eigen genot, uiteindelijk, hun God geworden. En daaruit leert ons dat verkeerde ideeën over God en ongehoorzaamheid tegen God zelf, tegen Gods wil, leidt tot een leefstijl, een houding, dat ons zelf wil bepalen hoe ons leeft. Dan luistert ons niet meer naar Gods wet niet, maar wordt onze God voor onszelf eindelijk. Ons maakt ons eigen wetten en volgen ons begeertes. En daar die leefstijl is een gevolg hier van die zonde tegen het tweede gebod, om God zichtbaar en tastbaar te maken, om God nabij te trekken, zodat ons om kan dwingen om ons te helpen om een goede, aangename leven te hebben. Dit is afgoederij, dat je God gebruikt om jouw doelen te bereiken. Nou, daarvoor is ons niet een beeld van een kalf nodig. Nie. Ons kan ons eigen voorstelling van God maken, in ons gedachtes. Sommige mensen zeggen, ik hou daarvan om over God te denken als, en dan volgt hij iets, hun eigen ideeën over God. Dat hij niet moet straffen, nie, maar dat hij inclusief is, dat hij alles goed vindt. En is baie sterk in ons tijd. God wordt aangepast aan die denkbeelden van ons tijd. Tolerantie, inclusiviteit. Dit wordt ook zichtbaar in vandaagse gedachten over gender identity, geslachtsidentiteit. Dat mensen aangespoord of zelfs praktisch gedwongen onder druk geplaatst worden om zelf hun geslacht te kiezen. Net zoals wat dit voor hun goed voelt. Nou, dit kan ook een rol spelen in hoe ons God aanbidt. Ons behoort naar God te luisteren, om te leren hoe hij aanbid wil worden. Maar in ons tijd staan die behoeftes van die mens in het centrum. En moet ons keer dat die woord van God weggedrukt wordt, naar die rand, en volledig weggedrukt wordt. En als oudtijds en irrelevant beschouwd wordt. En dat mensen ideeën en nieuwe rituelen in die plek van die Bijbel, in die prediking plaatsen. Nou moet ons als gelovigen in ons harten nagaan. Hoe wordt ik daardoor beïnvloed? Voel ik dat ons oudtijds is en intolerant als ons niet daarmee samengaan? Zien je raak dat het nieuwe beelden is door God, wat mensen zelf gemaakt hebben? Herken jij dat het God kleiner maakt als wat hij is? Wanneer mensen om volgens menselijke maatstaven beoordeel en om een hulle afmeting wil aanpassen? Ons voelt meer gesofisticeerd als Israël. Maar daarom kan ons die tweede gebod ook op een meer gesofisticeerde manier oortreden. Dit is echter opstand tegen God. En dit kan daartoe leiden dat ons op die duur God volledig verlaat. En dat ons begeertes ons afgoede geworden is. Zonde tegen die tweede gebod leidt makkelijk tot zonde tegen die eerste gebod. So this was the second part of the sermon. We probably don't feel the temptation to make to take the image of an animal and say, this is our God. We are a bit more sophisticated, we think. But that should make us aware of the danger that we could fall into the same sin and just thinking that we do it better. And Paul speaks about that in 1 Corinthians 10. He says that these things happened as examples for us, that we might not desire evil as they did. Do not be idolaters as some of them were. And then he quotes from this chapter. And he says, this is written down for our instruction. Let anyone who thinks that he stands take heed, lest he fall. So Israel desired evil and satisfied their desires. They gave themselves over to sexual immorality. Wrong ideas about God lead to an immoral, a sinful lifestyle, where you just follow your own sinful desires. And that was the result of the sin against the second commandment. So we can also, in our time, sin against the second commandment without making an image, but we do it with our minds, and we follow our own ideas. Nou, dan wil ons meer hoor, die derde gedeelte van die preek. God het reeds voorzien. Wat het ons nodig om afgoederij te voorkomen en te bestrijden? Ons redding leent niet in nieuwe regels nie. Dit helpt ook niet om net tegen allerhande gevaren te vergen en harder te werken om die zuivere godsdienst te bewaren. Je moet het doen, maar dat is niet die enigste ding wat helpt nie. Ons moet terug naar God. Onthou en gehoorzaam hoe Hij je onbekend gemaakt heeft. Dit begint met die vrees van God, wat ons in Exodus 19 reeds vindt. In die verbond met God moet ons toewijden aan de Heere met ons hart. Ons hart in al onze liefde, op hom rig. En gehoorzaamheid is net moeilijk wanneer ons hart door zijn geest veranderd is en vervuld wordt van zijn liefde en genade. Dus waarop ons aandacht moet rig. Israël heeft nodig gehad om die uittocht te onthouden en Gods goedheid daarin raak te zien. Ons het nodig om te onthouden dat God, diezelfde God, Jezus gestuurd heeft. Dat God door hom zichtbaar geworden is en nabij gekomen is. Hij heeft ons gered en die liefde van God zichtbaar en tastbaar gemaakt. Geloof in hom betekent dat ons aan hom toewij en dat ons wil aan zijn wil onderwerp en al hoe meer aan zijn wil gelijk maakt. En dus kom ik vandaag samen met Exodus 32, Colossense 1 gelezen. Ons ontdekt daar weer wie Jezus is. En ons leert om alleen naar hom te kijken. En op hom te vertrouwen en hom te bewonderen. Kijk naar Christus. Hij is die beeld, die afbeelding van die onzichtbare God. Die eerstgeborene van die hele schepping. Die tweede gebod verbiedt beelden, want ons wil God zichtbaar en grijpbaar maken, zodat ons hom kan gebruiken om veilig te voelen, om die wereld te beïnvloeden, om ons doelen te bereiken. God laat het niet doen, nie. Hij is soeverein. Hij laat ons niet manipuleren door ons gebruik niet. Hij besluit wanneer hij aanwezig wil wees en wie hij wil zien en helpen. En dit is ook die schokkende, die tragische van die gouden kalf. Israël wil God nader trekken en zichtbaar maken. Maar God was al klaar nabij. Hulle het volledig geïgnoreerd. Dat hij al die pad al samen met hulle was in die woestijn. In die wolk. In die rots. En dat zijn aanwezigheid ook zichtbaar zou worden in die tabernakel. God het hulle in hulle midden gewoon. Israël had niks meer nodig gehad nie. En in die komst van God zien. In die vlees. Toen Jezus mens geworden is. Het God nog meer nabij gekomen en nog meer zichtbaar geworden eindelijk. Om God nabij te hebben, om zijn aanwezigheid te genieten en te ervaren, het ook ons dus niks anders nodig als wat God al reeds gegeerd. Christus, ons Heer. Met die oor van die geloof kan je hom zien. Onthoud je hom. Vertrouw je hom. En daarom is daar in die Oude Testament zoveel oproepen aan Israël om te onthouden wat God gedoen het. Zij groot reddingsdaden. Dit wijst dat hij aanwezig is, dat hij goed is voor zijn volk. Dit wijst dat hij betrouwbaar is, zijn beloftes hou. Ek is nabij allemaal wat mij vrees is, zei de Heer. En die Nieuwe Testament vervolgens geeft ons zo'n duidelijke beeld van Jezus, dat ons geen reden heeft om te denken dat God ver is nu. En dat er geen hulp voor ons beschikbaar is nu. Vers 19, Kolossense 1, dat hij die Vader behaagt dat in hem die ganse volheid zou wonen. Jezus is die afbeelding van die onzienlijke God. Zo wordt God zichtbaar op aarde. En kijk wie hij is. Die Zoon van God het mens geworden. Zichtbaar, tastbaar, toegankelijk en vol liefde. Dus enige behoefte wat je voelt om God zichtbaar en grijpbaar te maken, als je voelt God is ver, dit moet verdwijnen wanneer jij Christus ontmoet. Je moet niet andere manieren gaan zoeken. Hij is God mens. Hij is God met ons. God nabij. Ga altijd naar hem toe. Grijp hem aan met die handen van die geloof, wanneer jij behoefte hebt om God nabij te zijn. Kolossense 1 wijst dan vervolgens duidelijk op zijn reddingswerk. Hij is die eerstgeborene uit die doden, vers 19. En dat hij door hem alles met hemzelf zou verzoenen, nadat hij vrede gemaakt had door die bloed van zijn kruis, vers 20. En zo het Christus, die verbond, wat God bij Sinaï begin het, voor altijd bevestigd en zeker gemaakt. En elke gelovige is aan Jezus verbonden door geloof, want hij is die hoofd van die lichaam, namelijk die gemeente, zegt vers 18. Denk net aan die momenten waarin jij graag zou willen hebben dat God zichtbaarder en nabij zou voelen. Wanneer je alleen of zelfs eenzaam voelt, wanneer je machteloos voelt, zoek zijn kracht. En onderwerp jou aan hem. Wanneer je verdrietig is, ontmoet die vaderhart van God in Jezus, zijn Zoon. Wanneer je bedreigd en angstig voelt, van je verandering in die samenleving, of ook wanneer je dingen in die kerk veranderen en niet meer vertrouwd voelt, zoek jouw zekerheid bij Jezus. Niet in oude of nieuwe denkbeelden of vormen. Hij is nabij. Mozes heeft die volk voorgegaan en uitgeleid. Jezus gaat ons voor en het ons beslissend van alle zonde en duisternis bevrij. Mozes heeft die volk zijn verwerping ervaren. Jezus is door zijn eigen volk verwerp en veracht, zelfs doodgemaakt. En toch redt hij ons en is hij ons voorspraak wanneer ons zondig. Moet niet weer teruggaan naar die dingen en mensen wat zo gauw ook al functioneren. Je verwacht dat hulle jou gelukkig zal maken, securiteit, bescherming zal geven, jou beter zal laten voelen, wat het ook al is. Maar hulle kan niet. Gloor die getuigenis van die evangelie. God is zichtbaar, grijpbaar geworden en is aanwezig door Jezus Christus, zij zien. Je hebt niks en niemand in zijn plek nodig niet. En daarom vinden ze in Kolossense 3 dan ook bij je oproepen om dankbaar te wees. Vers 15, 16 en 17. Doen alles in die naam van de Heere Jezus en dank God die Vader daarom. Leef dus uit Christus. Bewonder hem. Vertrouw op hem. En dank God dan voor alles wat Jezus voor jou betekent. Doe moeite om hem te leren kennen. Richt jouw aandacht en vestig al jouw hoop op hem. Die volheid van God woont in hem. Dus als jij door geloof in Christus leeft, is jij zo nabij aan God als wat maar moeilijk is. In the third part of this sermon, we hear that God has already provided what the people are looking for when they were making a golden calf. God has sent his son, Jesus Christ. And just like God was already visible and present in the Old Testament, but people forgot it, he was present and visible through the Exodus, through the cloud in the desert, through the tabernacle. Just like that, God is present today in Jesus, and he becomes visible. We need to remember that he has come and that he is the image of the invisible God. So God does not allow people to make a statue of him so that they can manipulate and draw him closer. He has expressed himself fully in Jesus Christ. By his incarnation, Jesus came even closer than God ever was in the Old Testament. By his suffering, death, and resurrection, Jesus has brought believers back to God, has reconciled us. He brought peace, and now God is closer than ever. Therefore, let's get to know Jesus. Look at him and put all your hope in him. Amen. Laten we samen God danken in ons gebed. Vader in de hemel, ons dank u dat u Christus gestuurd hebt, uw eigen Zoon. Dat u nog meer naderbij gekomen bent als in die Oude Testament. En dat Christus alles voor ons is wat ons nodig heeft. Hij is ons redding, hij is verlossing, hij is ons heiliging. Hij brengt u naderbij, God met ons. En hij wijst voor ons uw vaderhart. Heer, ons wil u aanbid. Dat u zo goed is voor ons. En dat u uzelf zo op een bijzondere manier bekend gemaakt hebt. Door uw eigen Zoon, Jezus, te sturen. Dat hij mens geworden is. Op zichzelf al een geweldige wonderteken. Heer, ons aanbidt u en uw grootheid. En ons dank u dat u niet net in vuur verschijnt, wat mensen bang maakt niet, maar dat u ook bij en nabij komt. En dat u uw liefde bewijst. En dat u mensen nader trekt om samen met u te leven. en vir ewig u aanwesigheid te geniet. Here, daarom bid ons dat u ons sal help om na Christus te kyk, voortdurend, altyd weer. Dat u ons sal beskerm teen die verleiding om u op ons eie manier sigbaar te maak, om u nader te trek en u te wil beheers, sodat u ons doele sal dien. En dat u ons daarvoor sal bewaar, dat ons ons eie idees oor u sal ontwikkel, of die idees in die wêreld rondom ons sal volg. Help ons om gebind te bly aan dit wat u bekend gemaak het oor uself. Gee ons die oprechte begeerte en ook die blydskap om met u woord besig te wees en daardoor bly te wees dat ons u mag ken, regtig u mag ken, soos wat u is. Dat ons dit nie as 'n las ervaar nie, maar dat ons dit as 'n groot voorreg ervaar. En help ons om dan trou te wees in ons Bybelstudie, ons eie Bybel lees, in ons gesamentlike Bybelstudie en gebed as gemeente, in ons eredienste. Here, seën ons as ons saam ons toewy aan u woord en ons Christus wil leer ken en so nader aan u wil groei. Wil u ons seën en wil u dit so laat gebeur dat ons daardoor ook nader aan u kom. Heer, ons bid vir allemaal wat vas is in afgoderij, in beeldediens, of dit nou sigbare of onsigbare beelde, denkbeelde is, bevry hulle daarvan. Dit is dikwels so sterk dat mense nog net in hulle eie bubbel bly en net luister na dit wat hulle wil hoor en daarom onbereikbaar word amper. Wil u daar deur breek, Here, met die krag van uw evangelie en uw Heilige Gees. En wil u mense bevry, ook kerke, as hulle op daar die spoor begin stap het. Heere, wil u oor die hele wêreld die kennis van Christus versprei en mense tot bekering bring en nader aan u bring. En ons dank u dat ons as gemeente dit saam mag doen. Heere, ons wil ook bid vir mekaar. Ons wil bid vir ons suster Amonai, wat met examens weer besig is in die matriekjaar. Ons bid dat u haar sal seën, dat u haar krag sal gee, dat u haar sal help om rustig haar werk te kan doen en dat sy die gezondheid en die helderheid van gedagtes mag ontvang. Ons wil ook bid vir oom Reier, wat hier die week hospitaal toe moet gaan. Ons wil bid, Here, dat u hulle albei saam sal bewaar, hulle krag sal gee. En ons bid dat u die operasie vir hom sal seën, dat hy weer mag herstel. Bewaar hulle ook in die geloof en gee hulle vaste vertroue op u. Heer, ons is ook saam bly met Freddy en Henriette, dat u vir hulle 'n dogter gegee het. Dank u, Here, dat u Mila vir hulle geskenk het, dat u hulle bly gemaak het, en dat u hulle verbondskind toevertrou het. Seën hulle, en help hulle om elke dag bly met haar te wees, om u goedheid daarin te sien, en om haar met liefde te omring, en haar op te voed in die kennis van Christus. Seën hulle. Heer, ons wil al hierdie dinge vra vanweer u genade wat u so duidelik gegee het en oor ons uitgestort het in Christus. Ons bid het in sy naam. Amen. Laat ons nou ons offergaves aan die Here aanbied en ons dankbaarheid daarin aan hom bewys. En dan sing ons ten slotte skrifberuiming 63. Ons prijs Christus, die beeld van God. God wil vir ons sy seën gee, laat ons dit in geloof ontvang. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.
Amen. Sinto-se muito bem lá.